In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 32e psalm. En daarvan het vierde vers. Gij zijt mijn Heer ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En omringt me met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Het vierde vers van de 32e psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in het Oude Testament. De schriftlezing vindt u in het profetenboek Daniël. Het eerste hoofdstuk, Daniël 1, de versen 1 tot en met 21. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop willen we gaan zingen het vierde vers van de 100ste psalm. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Vers 4 van de 100ste psalm.
In het derde jaar des koningskrijgs van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Jojakim, een koning van Juda, in zijn hand, en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land Sinear, in het huis zijns Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijns Gods. En de koning zei tot Aspenas, den overste zijner kamerlingen, dat hij voortbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen, aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht, en vernuftig in alle wijsheid, en ervaren in wetenschap, en kloek van verstand, en in de welke bekwaamheid was om te staan in des koningspaleis, en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Galdeën. En de koning verordineerde hun, wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken der spijzen des konings en van den wijn zijns dranks, en dat men hen 3 jaren alzo optoog, en dat zij ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Anania, Misaël en Azaria. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniël noemde hij Belsasar, en Anania Sadrach, en Misaël Mesach, en Azaria Abednego. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings, noch met een wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniël: ik vrees mijn Heer, den koning, die uw lieder spijzen en uw lieder drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij uw lieder aangezichten droeviger zien dan der jongelingen die in gelijkheid met uw lieden zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij den koning schuldig maken. Toen zeide Daniël tot Melzar, den overste der kamerlingen, die den overste der kamerlingen gesteld had over Daniël, Anania, Misaël en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang, en men geven ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaanten der jongelingen die de stukken van de spijzen des konings eten. En doe met uw knechten nadat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak, en hij beproefde hen 10 dagen. Ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken hunner spijzen wegnam, mitsgaders den wijn huns dranks, en hij gaf hun van het gezaaide. Deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hen de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden, gelijk Daniël, Anania, Misaël en Azaria. En zij stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniel bleef dat het eerste jaar van den koning Kores toe. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Daniel 1, het 8e vers. Daniel 1, vers 8. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om de doop aan de kleine kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als u de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grondeloze barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien. Door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem Onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord? Vader baarzen. Moeder baarzen. Vader kramer. Moeder kramer. Vader Romkes. Moeder Romkes. Moeder Visscher. Vader Visscher. Geliefde doopouders, in onze dagen moeten er best heel wat formulieren worden ingevuld, op allerlei momenten ook. En toen de vaders het kind hebben aangegeven na de geboorte, zullen ook een aantal vragen zijn gesteld, zodat er ook weer een bepaald formulier kon worden ingevuld. Nu hebben we voor de bediening van de heilige doop ook een formulier, het doopformulier. Nee, hier hoeft niks ingevuld te worden, maar dan gaat het vooral om er naar te luisteren. Want dat formulier dat geeft onderwijs over de betekenis van de doop, wat de doop inhoudt. En dat is van belang, opdat wij leren begrijpen, jullie als ouders, maar uiteindelijk wel allen, dat we leren begrijpen wat de betekenis van de heilige doop is. En daar zou heel veel over te zeggen zijn, over de heilige doop. Zeker ook in het licht van allerlei discussies die vandaag de dag gevoerd worden. Dan moeten we ook maar zeggen dat het doopformulier ook niet op elke vraag een antwoord geeft. En het ook niet pretendeert. Maar het geeft, zo zegt het zelf, slechts een samenvatting. Want we begonnen ermee. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Het gaat dus om een hoofdsom, je zou zeggen een samenvatting van wat nou de leer van de doop inhoudt. Dan kom je op die bekende drieslag, die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. De doop die plaatsvindt in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die doop spreekt ook van de drie stukken. En in de eerste plaats laat het water dan straks zien hoe vuil u en uw kind is. Het water dat erop wijst aan jullie, uiteindelijk aan ons allen, dat wij van onszelf vuil zijn. Besmet, bevlekt, bevuild met vele zonden. En het doopwater, dat roept eigenlijk ertoe op, in het bijzonder aan jullie kinderen, dat ze gewassen moeten worden. Uw kind moet gewassen worden. Maar het doopwater leert ons nou niet alleen dat de kinderen gewassen moeten worden, maar ook dat ze gewassen kunnen worden. Want het doopwater, en dat is het tweede stuk, zou je zeggen. Het doopwater spreekt ook van de reiniging door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En dat is toch zo'n troost. Als de kinderen misschien wat ouder zijn, dan kan het wel eens gebeuren als ze een vlek hebben, misschien wel op hun zondagse kleding, dat ze dan proberen om zelf die vlek maar even wat schoon te boenen. Maar die vlek wordt daardoor alleen maar groter. Zo is het nou ook met een mens. Wij krijgen het vuil van onze zonde er nooit af. Maar dat doopwater, dat wijst nou ook heen naar het bloed, het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is alleen wat reinigen kan van zonde en schuld. En dat is uiteindelijk ook de rijke prediking die uit mag gaan van het doopwater. Te midden van onze vuilheid en dat van onze kinderen mag er gewezen worden op dat enige reinigingsmiddel. Dus uw kind moet gewassen worden, maar uw kind kan ook gewassen worden. We hebben het gelezen in de naam van de Zoon die ook belooft, onder ede, zichtbaar, dat hij uw kind ook wil wassen. Hetzelfde doopwater, dat is dan de derde, dat vermaant en verplicht ook tot een nieuwe gehoorzaamheid. Tot een leven met God. Want in de doop zegt de Heere als het ware aan uw kinderen toe alles wat hij of zij nodig heeft. Maar dan vraagt hij het ook. Ben ik het dan niet waard? Alles wat ik je geven wil, ben ik het dan niet waard dat je mij dient en mij vreest? Met heel je hart. En zo ligt daarin dan ook weer een opdracht. Ze worden vermaand, verplicht tot die nieuwe gehoorzaamheid. En laat dan die hoofdlijn, die hoofdsom, laat die dan heel de opvoeding ook mogen stempelen. En daarvoor is het ook nodig dat u persoonlijk, als vader en als moeder, samen als ouders, met uw kinderen, ook dagelijks daar mag verblijven aan die fontein des bloeds waar een reiniging ligt van de zonde van uw kinderen. In dat bloed van Christus, maar dat bloed van Christus dat ook bij machten is, dat ook krachtig is tot vernieuwing van het leven. En de Heere die geeft jullie ook zijn zegen, dat jullie voortdurend daar door de knieën mogen gaan en daar mag laten reinigen door het bloed van Christus voor jezelf en met de kinderen. Jullie mogen gaan zitten. We willen met elkaar gaan zingen uit de 134e psalm, het derde vers. Dat zeren zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiept heelal zijn naam ter eer, loof, loof dan aller Heer en Heer. Dat willen we straks zingen na de doopsbediening. En nu willen we eerst gaan zingen het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. We zingen nu eerst vers 5 van 105 en straks na de doopsbediening vers 3 van 134. Jelle Baarsen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Karin, Evelien, Ingejert Kramer, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Hendrik Romkes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Harma Visscher, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. En laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vroomelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We gaan zingen uit de 34e psalm, de versen 4, 6 en 11. 4, 6 en 11 van de 34e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 25e psalm, het 6e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Vers 6 van 25, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. Want jongeren zijn immers de bouwstenen van de maatschappij. Ze zijn de generatie die opgroeit. Ze zijn degene die het werk straks overnemen van de ouderen. En ze zullen in de samenleving leidinggevende en bepalende functies gaan bekleden. Jongeren zijn echter ook de bouwstenen van de kerk. Want als de jeugd in de kerk afhaakt en de kerk verlaat, verliest de kerk wel haar toekomstperspectief. En juist daarom is aandacht voor en betrokkenheid op de jongeren ook zo belangrijk. Zeker als we bedenken dat ze opgroeien in een totaal andere tijd dan hun ouders en hun grootouders. Daarom, jongelui, is het ook zo nodig dat de schriften open mogen gaan in je leven. Dat het woord van God en de dienst aan God in jullie leefwereld ook betekenis mag krijgen. Opdat het mag komen tot een persoonlijke relatie, tot het persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus. Dat weet je, en dat geldt ook al voor die hele kleine kinderen. De God van jullie doop zoekt niet jullie laatste adem. Maar hij zoekt juist heel je leven en heel je hart. En daarom is het ook zo waar wat het oude kindervestje ook leerde. Zoek Jezus jong, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft en die alleen, die heeft genoeg. Want als je van Christus mag zijn, gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed, ja, dan hoef je ook heel veel van de wereld niet meer. Maar dan verlang je om te mogen wandelen met God en om te mogen leven tot eer van God. En daarom, wie de jeugd heeft, die heeft dus de toekomst van de kerk. Maar dat is nou iets wat de duivel ook beseft. En daarom richt de Satan ook juist zijn pijlen op de jeugd van de gemeente. En dat zien we nou ook in het leven van Daniël en zijn drie vrienden. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking de strijd tussen Babel en Jeruzalem. Twee gedachten. In de eerste plaats, Jeruzalem moet mee met Babel. En in de tweede plaats, Jeruzalem zegt nee tegen Babel. De strijd tussen Babel en Jeruzalem. Jeruzalem moet mee met Babel en Jeruzalem zegt nee tegen Babel. Er dreigt groot gevaar. Jeruzalem ligt onder vuur. De stad die wordt belegerd. Het zal zo zijn geweest rond 600 voor Christus. Joachim zit op de troon van Juda. Hij is uit het huis van David, een zoon van de vrome koning Josia. Veel heeft deze koning echter niet te vertellen. Aanvankelijk was hij onderworpen aan Egypte, maar in 605 voor Christus, bij de slag van Carchemis, werd het Egyptische leger verslagen door het leger onder aanvoering van Nebukadnezar, toen de zoon van de koning van Babel, Nabopolassar. En eerst had Babel Assyrië al verslagen, nu de Egyptenaren. En Babel werd de nieuwe grootmacht in die dagen. En Jeruzalem zat in de tang van Nebukadnezar. Van het eens zo machtige rijk van koning David en Salomo was niets meer over. En dat blijkt. Want Babel komt naar Jeruzalem. Vers 1. In het derde jaar des koningskrijgs van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. Nee, dat ging niet buiten Gods bestuur om. Want achter het alles staat de hand van de Heere. Vers 2. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. En dat was nou datgene waar de profeten steeds voor hadden gewaarschuwd. Hun oordeelspreken hadden geklonken door de straten van Jeruzalem. En het is vanwege hun zonde dat Jeruzalem zucht onder het juk van Babel. En dat Babel staat aan de poort van Jeruzalem. Dat alles is een oordeel van God. Babel neemt de wapens op tegen Jeruzalem. En hier staan ze tegenover elkaar. Babel en Jeruzalem. Voor het eerst in de Bijbel. Maar niet voor het laatst. Jeruzalem, de stad van God. Jeruzalem, de plaats die God heeft verkozen tot zijn woonplaats. Jeruzalem, de plaats waar het volk van God woont. Jeruzalem in de schrift zo dikwijls beeld voor de ware kerk des Heren die van boven wordt gesticht. Babel daarentegen de grote hoer. Babel de stad waar de Satan zijn macht uitoefent. Babel de stad die zich verheft tegen God. Babel die het rijk vormt van Nebukadnezar, de vazal van de Satan. En Babel, wat in de schrift staat voor een wereld die zich keert tegen God en die leeft voor zichzelf. En hier botsen ze op elkaar, Jeruzalem en Babel, kerk en wereld, Christus en de antichrist. Het is die grote tegenstelling die alle tijden ook beheerst. En het is een strijd die zich hoe langer hoe meer intensiveert. En het vindt zijn hoogtepunt in het laatste Bijbelboek. Waar we lezen van de val van Babylon in Openbaring 18. Ze is gevallen. Ze is gevallen. Het grote Babylon. Wee, wee, de grote stad Babylon. De sterke stad, want uw oordeel is in 1 uur gekomen. En daarentegen lezen we in dat laatste Bijbelboek hoe die grote stad, het heilige Jeruzalem, neerdaalt uit de hemel van God. De bruid des Heren zal uiteindelijk de hoer van Babel overwinnen. Maar hier in het boek Daniël ontvlamt die strijd. Babel komt naar Jeruzalem. En daarachter gaan duistere krachten schuil. En daarachter ontbrandt zich de strijd tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En zoekt de Satan om dat rijk van God omver te werpen. Jeruzalem moet verdwijnen. Vernietigend. Vernederend. En dat gaat gepaard met geweld. Met machtsvertroon. Met onderdrukking. Tempelroof vindt er plaats. We zien dat in het tweede vers. Er staat over Nebukadnezar dat hij een deel van de vaten van het huis van God, dat hij ze brengt in het land van Siniar, in het huis zijns gods. En de vaten brachten in het schathuis zijns gods. De heilige vaten uit het huis van God, uit de tempel, die krijgen een plaats in de afgodtempels. En Nebukadnezar neemt alles mee. De tempelschatten, de tempelschalen, de tempelbekers. De tempel wordt leeggehaald. Ontheiligd. Ontwijd. Wie zal dit kunnen stuiten? En wie zal dit tegen kunnen gaan? Want niet alleen de heilige vaten moeten mee naar Babel, maar ook van de geheiligde kinderen Israëls, de afgezonderde kinderen van het verbond, moeten ze mee naar Babel. Kijk maar in vers 3. En de koning zeide tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls. De jeugd moet mee naar Babel. De jeugd moet verbabyloniseerd worden. En zo wordt de kerk in zijn hart getroffen. De jongeren zullen niet oud zijn geweest. Ergens tussen de 13 en de 16 jaar. Het zijn ook niet zomaar wat willekeurige verbondskinderen die bij die eerste lichting horen, die worden meegevoerd naar Babel. Nee, het is de elitejeugd. Het zijn de jongeren uit de bovenlaag van de samenleving. We zouden zeggen de meest getalenteerde jongeren. We lezen dat ook in vers 3 en 4. Maar staat te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht, vernuftig in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, kloek van verstand. Pinter dus, welbespraakt, goed bij de tijd. Hoe slim is de Satan? Als hij de besten onder de verbondsjeugd weet te pakken, heeft hij daarmee meteen het kader voor de toekomst van de kerk te pakken. En als hij hen weet om te turnen, dan volgt de rest van het volk vanzelf. Zo slim is de Satan. Pak de beste van het volk en je hebt ze allemaal. Bovendien, ze zijn nog jong. Dat wil zeggen, ze zijn nog plooibaar. Ze zijn nog gemakkelijk te beïnvloeden. Ja, zo geldt het toch, ouders, als je iemand wil vormen, als u uw kinderen wilt vormen, dan moet je daar ook vroeg bij zijn. En juist de jonge jaren, die zijn ook zo bepalend voor de ontwikkeling van een kind. En wat iemand in zijn jeugd krijgt aangeleerd, dat neemt hij ook heel zijn leven ook mee. En vergeet dat dan niet, ouders, om juist de jaren als de kinderen klein zijn, om die ook goed te gebruiken. En voed ze op bij een geopende Bijbel. Lees ze daarin voor. Maar leef ze vooral daarin ook voor. Dat zijn de dingen die ze hun leven lang bij zich zullen dragen. Dat gebedje, vlak voordat ze gaan slapen. Dat gesprek, als ze met dingen zitten, als iets hebben gehoord uit de Bijbel. Het samen zingen. Het samen lezen uit Gods woord. En tegelijk ligt ook juist daarin bij mij wel een bepaalde zorg. Want de Satan die weet dat hij bij de jeugd moet zijn. Maar dat vraagt dan ook van ons als ouders ook extra alertheid. We mogen de opvoeding ook niet laten lopen. En we kunnen daarin ook maar niet wat aanrommelen. En toch gebeurt het. Ouders die niet weten waar hun kinderen 's avonds zijn. Ouders die niet weten waar hun kinderen mee bezig zijn. Ouders die er niet op toezien of hun kinderen wel naar de catechisatie gaan. Ouders die nooit eens met hun kinderen doorspreken over de prediking of over de catechisatie. Terwijl er geen reden voor is. Ouders die het wel prima vinden als hun kinderen één keer per zondag naar de kerk gaan. En ouders die hun kinderen meelaten doen met de stijl van de wereld. En moeten we het niet zien? En is dat ons allen ook niet tot schuld dat we moeten zeggen dat de Satan dikwijls meer tijd aan onze kinderen besteedt dan dat wij als ouders tijd aan onze kinderen besteden? En laten we dat ook goed beseffen. Want dat vraagt dan dus ook dat het roer in de opvoeding om moet. Dat we niet moeten kiezen voor onszelf, voor onze eigen carrière, voor onze eigen dingetjes. Laten we het bedenken, geliefde ouders. We hebben onze kinderen ook maar zo kort bij ons. En als we zelf vrijdagavond of zaterdagavond dikwijls weg zijn, dan moeten we er ook maar niet raar van opkijken als onze kinderen dan te vinden zijn in de barretjes of in het oude dorp. Laten we er ook voor hen zijn. En laten we er ook met hen zijn. Want de tijd dat we ze hebben, die tijd hebben we te gebruiken om ze te vormen, om ze op te voeden naar de eis van Gods verbond, naar datgene waar u net uw ja-woord op hebt gegeven. Maar bedenk het, ze hebben een ziel te verliezen. En ze worden maar zo meegevoerd naar Babel. Want dat blijkt. De jeugd wordt weggevoerd uit Jeruzalem. Zullen er een heel aantal zijn geweest? Slechts van 4 weten we de namen. Vers 6. Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Ze worden dus meegevoerd naar Babel. Geniaal is de Satan. Hij voert de jongelui niet naar een strafkamp. Ze komen niet in een gevangenis terecht. Ze hoeven geen honger of ontbering te lijden. Nee, ze worden gebracht naar dat grote, imposante, adembenemende Babel. En daar gaat een wereld er voor hen open. Babel, de hoofdstad van het Babylonische Rijk. De grootste. In die dagen, het centrum van beschaving en van cultuur. En dwars door die stad stroomde de rivier Eufraat. Prachtige tuinen die ook de stad ook versierden. Een stad met meer dan 50 tempels ook gewijd aan even zovele goden. Kolossale gebouwen die er stonden. En een prachtig paleis. Daar is hun toekomst. O ja, weliswaar, ver bij ouders, familie en vrienden vandaan. Ja, dat betekent tegelijk. Geen ogen op het dak. Geen ouders die zich met je leven kunnen bemoeien. Geen kerkvolk wat tegen je zegt wat je wel mag doen en wat je niet mag doen. Nou, best toch aantrekkelijk. Zeker. Als hier een grote toekomst voor hun is weggelegd met vele mogelijkheden. Want daar in die wereldstad krijgen ze een plaats aan het hof van het koninklijk paleis. En ze krijgen daar zelfs een gratis opleiding. Maar zo'n kans krijg je toch maar 1 keer. Stel je voor, jongelui, dat jij stage zou kunnen lopen bij premier Rutte of bij koning Willem-Alexander. Je krijgt er gratis bij kost en inwoning. Nou, die kans die laat je dan toch niet glippen. Babel, waar de jeugd van Jeruzalem naar wordt weggevoerd. De plaats van de omvorming, waar een heel integratiepakket voor hen klaar ligt. En geraffineerd en systematisch gaat Babel te werk. Want het verbond zaad moet losgeweekt worden van Gods wet en van Gods woord. Deze jonge Joden, die moeten Babyloniërs worden. En Nebukadnezar doet er alles aan om hen te beïnvloeden en te infecteren. En drie dingen heeft hij daarvoor bedacht. Ze moeten anders gaan weten, ze moeten anders gaan eten en ze moeten anders gaan heten. Allereerst dat weten. Vers 4. Ze moeten zich dat Babylonische denken eigen maken. Daar staat ook dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. Ze moeten de taal van Babel leren en in die taal ook leren denken. En de godsdienst van Jeruzalem, die moeten zich vergeten. Ze moeten zich verdiepen in de Chaldeese wijsheid van toverij, van sterrenkunde, van toekomstvoorspelling. En ze moeten die boeken in. Geschiedenis, filosofie, wiskunde. Veel blokken, lang studeren, allerlei colleges die ze aan het hof moeten volgen. Maar ook in vakken waarvan wij niet willen dat onze kinderen die zouden krijgen. Magie, occultisme. En heel dat denken van Babel moeten ze zich eigen maken. En voor de wet van God is in Babel geen plaats. Er gelden andere regels. Ze krijgen bovendien ander eten. Vers 5. De koning verorderde hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken der spijs des koning en van de wijn zijns dranks. Eten dat tegen de Joodse spijswetten ingaat. En 3 jaar lang, zo lezen we dat, moeten ze dat nuttigen. En van alles wordt hen daarvoor gezet. Want ja, het leven in Babel is goed. En tenslotte, 6 en 7, krijgen ze andere namen. Ze hadden van die mooie Joodse namen die hen herinnerden aan de God van Israël. En juist hun naam herinnerde hen aan hun afkomst. Dat ze een kind van het verbond zijn. Maar nu worden ze vernoemd naar de goden van de Babyloniërs. Nieuwe namen die hen willen binden aan Babylon en aan hun goden. Al met al een complete hersenspoeling die ze moeten ondergaan. En ze worden ondergedompeld in het leven en in het denken van Babel. En alles wordt hen precies voorgeschreven. Wat ze moeten leren, wat ze moeten spreken, wat ze kunnen eten, hoe ze zich kleden, wat ze moeten denken, wat ze moeten geloven. Die indoctrinatie van Babel is enorm. Vrijheid van mening is daar niet bij. Babel bepaalt. Ja, zo is het in Babel. Zo is het in de wereld. Er wordt wel eens gezegd dat de kerk mensen monddood maakt. Dat de kerk mensen niet zelfstandig laat denken. Ik geloof er niks van. In de wereld is het eerder zo. In de wereld is er geen plaats voor afwijkende gedachten. Iedereen moet denken als zij. Een folder tegen abortus mag niet worden verspreid. Onderwijs waarin homoseksualiteit als zondig wordt benoemd, mag niet meer worden gegeven. En als er iemand is die op zondag weigert te werken, dan moet hij ontslagen worden. Babel, de wereld, legt haar wetten en haar normen op aan Jeruzalem. En alles uit het verleden moet worden uitgewist. Ja, de gedachtenis des Heren moet worden uitgewist. De kerk moet worden geliquideerd. Dat moet iets worden van het verleden. Dat is de strategie van Satan. In Babel kun je het best goed hebben. En Babel biedt voor het oog veel meer dan Jeruzalem. En zo werpt de Satan zich op de jeugd van Jeruzalem. En zoekt hij ze om zijn vingers te winden. Ze moeten het denken van Babel indrinken. En het leven van Babel overnemen. Ze moeten één worden met Babel. Kerk en wereld moet zich vermengen. Nou, kijk eens om je heen. scholen, universiteiten, die een hele andere atmosfeer ademen. De jeugd die geïnfecteerd wordt met het moderne denken. Onderscheid tussen een jongen en een meisje mag niet meer worden gemaakt. Huwelijkstrouw is iets van vroeger. En liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht moet maar normaal worden gevonden. En onze verbondskinderen krijgen dit mee. Ze groeien hierin op. Bovendien, hoeveel gedoopte jongeren hebben niet via het onderwijs, hebben ze uiteindelijk de taal van thuis verleerd. En zijn ze een spoor ingeslagen dat strijdig is met Gods woord en met godsdienst. Onderwijs, zeker op hoger niveau, waar de Bijbel dicht blijft en het denken volledig geïnfecteerd is met het postmoderne denken. En wat een gevaar. Als in Babel het christelijk geloof wordt voorgesteld en voorgeschilderd als iets achterhaalds, als iets vanuit het verleden. En dan het eten wat in Babel wordt voorgezet. Ja, soms heel concreet. Het Bourgondische leven, waarin alle nadruk valt op eten en op drink. En de wijn die op tafel komt. En de remmen die daardoor soms losgaan. Drankgebruik onder verbondsjongeren. Het is enorm. En juist in christelijke bolwerken lijkt alcoholmisbruik nog des te meer voor te komen. Misschien kwam jij vannacht wel aangeschoten of ladders zat in huis. Maar ook in figuurlijke zin, dat verbondsjeugd van alles wordt voorgeschoteld. Kinderen van een paar jaar oud die voor een filmpje worden gezet, zodat ze maar even stil zijn. En kinderen van een jaar of 10 of 12 die met hun eigen mobieltje al hebben gekregen om zo kennis te kunnen maken van alles van wat het wereldwijde web hen ook maar biedt. En ze daar vrijuit ook alles kunnen doen. En ze nemen dit denken helemaal in zich op. En ze gaan er ook in op. De wereld van amusement, de wereld van de sport, de wereld van de muziek. Langzaam maar zeker dringt Babel verder door. En het infecteert het verbondsvolk. En wereldse gewoonten die slijten erin. En wereldsdenken krijgt de overhand. Het wordt als heel gewoon gezien en er worden nergens meer vragen bijgesteld. Het leven van Babel, dat steeds meer zijn grip krijgt op de jongeren van Jeruzalem. En in Babel wordt alles heel gewoon. En de ouderen, die nog weten van andere tijden en van andere normen, die vallen één voor één weg. En de nieuwe generatie weet niet meer hoe het vroeger lag. De nieuwe generatie kent het leven van vroeger niet meer. De kennis van Gods woord verdwijnt meer en meer naar de achtergrond. Daar is geen tijd meer voor. Babel slokt alle aandacht op. Er is geen tijd meer voor om te leren voor de catechisatie. Er is geen tijd om nog een jeugdvereniging te bezoeken. Andere dingen gaan voor. En verbondskinderen zijn dikwijls beter thuis in de dingen van de wereld dan in hetgeen wat Gods woord ons te bieden heeft. En Babel biedt zoveel dat Jeruzalem meer en meer naar de achtergrond verdwijnt. En door die stelselmatige infiltratie van werelds denken, spreken en doen, zoekt de Satan om het zaad van het verbond los te weken van het woord van de God van het verbond. En Gods grote daden, ze worden vooral iets vanuit de geschiedenisboeken. Zien we niet om ons heen? Merken we het niet om ons heen? In de gemeente? Op Urk? Het is de tijd waarin jullie kinderen ook opgroeien. Babel belegert Urk. De verbondsjeugd van Urk die ook meegevoerd moet worden met Babel. En de afzondering moet worden opgeheven. Ze moeten meedoen, ze moeten assimileren met Babel. En er is steeds minder verstandelijke kennis van de schrift. En er is steeds meer een leven bij de waan van de dag. En een doorleefde kennis van de gereformeerde geloofsleer. Wordt steeds minder gevonden. En er lijkt ook geen behoefte meer aan te zijn. Het christelijk verleden moet worden weggewist. Eerst in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag, in Utrecht. We zien het toch. Hoe vandaag de dag Urk aan de beurt is. En Babel zoekt zijn invloed op Urk gevestigd te krijgen. En toch, ze zijn er. En dat is onze tweede gedachte. Die nee mogen zeggen tegen Babel. Jeruzalem zegt nee tegen Babel. Ja, wat moet je nou doen als je dat allemaal krijgt voorgeschoteld? Van Daniel en zijn vrienden lezen we het in vers 8. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs van de koning, nog met de wijn zijn drangs. Daniel doorziet de tactieken en listen van de Satan. Daniel, we zullen daar straks meer van zeggen, die zegt nee tegen de duivel en zijn ganse rijk. Daniel wel. En die drie vrienden. Maar zoveel anderen. Want er waren er veel meer meegevoerd. En van hen horen we niks. En is die stilte, is dat dan niet iets beklemmends? Misschien vonden ze Daniel maar een apart. Veel te principieel, veel te rechtlijnig. Over spijs en drank moet je geen principiële zaak maken, hoor. In het leven moet je wat geven en moet je wat nemen. En zij gingen overstag. Ze gingen meedoen met Babel. Zij verontreinigden zich wel. En zij verloochenden Gods verbond wel. En zij overtraden Gods geboden wel. Aangrijpend. Besneden jonge mensen die bezwijken voor Babel. Verbondskinderen die met de wereld meegaan. Verbondsjeugd die toegeeft en ja zegt tegen de duivel. En zijn rijk. Verbond zaad dat God niet aanhangt, lief heeft en betrouwt met zijn ganse hart. Geliefde jongeren, doe niet als hen. Laat je niet meeslepen met Babel. En laat je niet meevoeren met het denken en het leven van Babel. Want Babel, die grote hoer, die zal vallen. Die grote stad Babylon zal in het eindgericht ten onder gaan. En wie het dan nu in Babel zoekt en met Babel meedoet, die zal dan getroffen worden door het gericht van God. Kijk eens naar Daniel. Want Daniel mag nee zeggen in Babel. Hij zegt nee tegen de verzoekingen en de verleidingen van Babel. En hij weigert zich te verontreinigen. En dat wordt ook nog eens gezegend. We zien dat in vers 15, dat hij er het beste uitziet van allemaal. En in vers 17, hij krijgt de meeste wetenschap. Hij krijgt zelfs verstand in gezichten en dromen. En in vers 19 zien we dat die vier boven de rest uitsteken. Maar wat is nou het geheim? Hoe kon Daniël nu staande blijven te midden van de verzoekingen in Babel? Lees vers 8 dan goed. Daniël nu nam voor in zijn hart. Het was een hartelijke keuze van Daniël. Daar in zijn hart heeft God zijn genade verheerlijkt. In het hart van Daniël was daar het waarachtige geloof. En dat geloof is het geheim van het nee van Daniël. Daniël heeft een nieuw hart. Een levend gemaakt hart. Een wedergeboren hart. Er is wat gebeurd in dat hart van Daniël. Dat al op jonge leeftijd. Zijn hart is besneden. Zijn hart is bearbeid door Gods geest. Zijn hart is geopend door Gods geest. En het stenen hart heeft plaats gemaakt voor een vlezen hart. En de Heere heeft zijn naam en zijn eer verheerlijkt in het hart van Daniël. Daniël zijn hart werd afgestemd op God. Daniël zijn hart werd afgestemd op Christus, het zaad van de vrouw dat Babel zal verslaan. En wie uit God geboren is, die krijgt een wijs hart. En dan leer je om de dingen vanuit God te bezien en niet meer vanuit beneden. En dat nieuwe hart, dat leert de listen van de Satan te doorzien. En dat nieuwe hart, dat acht de smaadheid van Christus voor meerdere rijkdom dan al die schatten van Babel. Gods werk triomfeert in het hart van Daniël. Al heel jong, 13, maximaal 16. Al heel jong mag Daniël zijn verbondsgod hartelijk aanhangen, betrouwen en liefhebben. En dat alles doet hem nou strijden tegen de duivel en zijn ganse rijk. Ja, kinderen, jongeren, wat een zegen. Als de Heere al jong in je leven mag werken. Wat een voorrecht. Als de Heere al jong beslag legt op je hart en op je leven. Ja, dan voel je je in Babel niet meer thuis. Voel je je daar een vreemdeling? Kun je met zoveel dingen niet meer mee en doe je aan zoveel dingen ook niet meer mee? Het is de genade van God die het hart maakt tot een onneembare vesting voor de verleidingen en de verzoekingen van Babel. Nee, vorm en traditie bewaart ons niet voor Babel. Dat redt het niet als Babel gaat verleiden en verzoeken. Wie het ware geloof mist, vroeg of laat zal die een knieval maken voor Babel. Alleen het hart dat afgestemd is op Christus, dat blijft staande. Ja, als God in je hart woont met zijn genade. Maar als de Heilige Geest niet in je hart woont, de Geest die je verbindt aan Christus, en als in ons hart niet die geloofsband is, gelegd en gewerkt door Gods geest. Ja, dan houden we het niet vol in het uur van de verzoeking. Alleen als we heerlijkheid, begeerlijkheid en gerechtigheid in Christus hebben mogen leren zien en vinden. Ja, dan leeft het in het hart. Eén kus van Jezus' mond is veel meer dan al die zwarte grond van Babel. Ja, waar God het hart heeft wederbaard. Door zijn woord en door zijn geest. Daar is de verdrukking van Jeruzalem je veel meer waard dan de paleizen van Nebukadnezar. Daniël kende dat geheim van een nieuw hart. Kent u het ook? En jij? Want van nature, we hebben het beleden, een kind des toorns, een hart dat uitgaat naar de zonde. En je zal het ook merken als de kinderen groter worden. Maar een nieuw hart, dat dorst naar de gerechtigheid van Christus. Een nieuw hart dat niets liever wil dan naar Gods geboden leven. Als je dat hart mist, vraag om dat nieuwe hart. En roep het dan ook maar uit voor Gods aangezicht. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. En dat nieuwe hart, dat is nou ook juist datgene wat God beloofd heeft in de doop. Hij wil het doen. En hij zal het geven. Hij werkt door zijn woord en door zijn geest. Hoe val de Heere dan te voet? Heere, u hebt het beloofd. Heere, u alleen kunt van dat stenen hart een vlezen hart maken. Heere, geef mij zo'n nieuw hart. Want alleen zo leer je nee te zeggen tegen de duivel en zijn ganse rijk. En dat is het geheim van Daniël in Babel. En nog heel kort, kijk dan nog eens naar het laatste vers. Daar staat: Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. En Kores, inderdaad, het was de koning van Perzië. En het rijk van Babel is verslagen door de Persen. Weet je wat dat ons leert? Babel valt, maar Daniël niet. Daniël blijft. En die Kores, die geeft dan later, zo lezen in het boek Esra, die geeft dan het bevel aan de Joodse balling om terug te keren, om land, stad, maar bovenal de tempel te gaan herbouwen. En wat wil ons dat zeggen? Jeruzalem is aan de winnende hand. En dat is nou wat Daniël heeft begrepen. Wat dat betreft is het niet helemaal juist wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar juist die jeugd, en vergeet dat niet, ouders, juist die jeugd die hun verbondsgod tot haar of zijn God heeft leren krijgen. Ja, die jeugd heeft de toekomst. Als je God tot je deel mag hebben. En daarom, jong, maar uiteindelijk ook oud, zoek Jezus jong. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, ja, die heeft uiteindelijk alles. Al zit je dan in Babel, mag je weten, Jeruzalem wacht. Jeruzalem komt. Amen.
Thank you.
En laten we de Heere danken en bidden. Heere, verenig ons hart tot de vreze van uw naam. Opdat we in Babel, als we het leven weer in moeten, de wereld weer in, waarin er ons wordt getrokken van alle kanten, dat we mogen leren nee te zeggen tegen de verleidingen en de verzoekingen van Babel. Ja, verlevendig, vernieuw ons hart, opdat we alleen zo met een Daniël die hartelijke keuze mogen maken voor u en tegen de Satan. Ach Heere, dan weet gij waar deze ouders voor staan. Als ze hun eerste kind of als ze opnieuw een kind ten doop hebben mogen houden. Ach, van zichzelf zwak en onmachtig. Maar wilt u ze dan geven wat nodig is. Opdat ze ook in de gezinnen daarin mogen voorgaan. Als vader en als moeder. Om te strijden tegen de wereld. Tegen de Satan en zijn ganse rijk. En wilt u in de gezinnen, in het midden van de gemeente, zo krachtig werken, door woord en geest, dat de armoede van Babel mag worden verstaan en dat het verlangen er mag liggen naar Jeruzalem dat boven is. Omdat hier die band met Christus gelegd is, door uw woord en door uw geest, en mag worden uitgezien om in alle volmaaktheid uw naam te loven en te prijzen. Waar het er niet is, werkt u het, Heere. Waar het er is, wilt u het versterken. Vergeef het zondige in spreken en luisteren. Zegent u hetgeen wat van u was. En wilt u ons zo nabij zijn, bij elke voetstap die we hebben te zetten in de week die voor ons ligt. Bewaar ons voor de zonde en bovenal voor een onverzoende dood. En leer ons leven naar uw wil, tot eer van uw naam, om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 27e psalm, het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Vers 7 van de 27e psalm. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.